mensen allemaal aan de bar. En ik zeg tegen Roy, ik schop hem aan. Ik zeg, Bertus loopt nu over de dansvloer, hè. Kijk dan, Roy, kijk dan. Maar die mensen hadden niks van de gaten.
De Zandvoort podcast presenteert Het Barboek. Dolly Tempierik en Sandra Lissenberg nemen je mee op reis door het horecaverleden van Zandvoort. Samen met het barpersoneel van weleer. Dus pak een kruk, schenk wat in en schuif gezellig aan. Deze week aan de bar bij Dolly en Sandra.
Nou, in ieder geval zit Dolly helaas nog niet aan de bar. Maar daarvoor in de plaats zit wel Jolien naast mij, die vandaag mijn sidekick gaat zijn. Dus Jolien is niet mijn gast, maar mijn gastredacteur, zoals dat mooi heet. En voordat we onze gasten gaan introduceren, Jolien, wat kan jij je nog herinneren van de zaken die wij vandaag gaan bespreken? En dat zijn de Chaplin Bar en Pourquoi.
Daar mocht ik helemaal niet komen.
Waarom niet?
Ik mocht er wel langslopen, maar ik mocht er niet in.
Oh, vertel.
Nee. Mijn ouders die waren een beetje ouderwets. Dus wij kwamen hier altijd in het weekend. We hadden een huis op Zandvoort. Wij woonden zelf in Leeuwarden. En daarna in Oranjewoud. En wij mochten absoluut nergens in. Ik mocht bij Queenie komen. Ik mocht bij de tent in de Haltestraat komen waar ze taarten verkochten, de T-room.
Thomas.
En voor de rest hield het op. Maar ik stond natuurlijk wel altijd te loeren wat er naar binnen ging en wat er mocht. Want ik mocht s'avonds wel op straat.
En dan zag je de twee mensen die wij vandaag te gast hebben.
Uiteraard.
En dat zijn Roy Dijs en Wieke Heijerman. Hartstikke welkom allebei. En wat leuk dat jullie dat samen willen doen.
Ja, hartstikke leuk.
Nou, misschien Roy, voor de mensen die jou niet kennen, stel je heel kort even voordat we de geschiedenis doornemen.
Ja, ik ben Roy Dijs, geboren in Zandvoort. En eigenlijk een groot deel van mijn leven daar gewoond. Tussen 1970 en 1980 in de horeca werkzaam geweest. Ik heb begrepen dat we bij Zandvoort moeten blijven. Dus de rest van het verhaal zal ik je besparen. Want daar kan je 6 podcasts over maken. Maar we behouden ons nu tot de jaren 70 en 80. En dan vooral over de jaren 1975 tot 1980. Want de jaren daarvoor praten we over de Pom en de Auberge. Ook legendarische zaken. En waar ik eigenlijk min of meer mijn opleiding in de horeca heb gekregen. Ik heb totaal geen horeca ervaring. Ik ben er eigenlijk met mijn neus ingevallen.
Je had toen geen horeca ervaring?
Geen enkele. Ik stond bij Frituur de Anver, waar inmiddels nu de vierde generatie patat schept. De ouders daarvan heb ik nog vroeger een patatje gekocht voor een kwartje. Kan je nagaan hoe oud we zijn. Maar ik stond daar op 19, 20-jarige leeftijd een patatje te halen bij Puk. En Puk die keek me zo aan. En die zegt, volgens mij ben jij een jongen die geschikt is voor de Pom. De Pom in die tijd bestond uit allemaal nichten uit Amsterdam. En die maakte Zandvoort bijzonder gezellig. En zij vonden dat ik in het plaatje paste. Dus na een opleiding in de Pom, als enige heteroseksueel in dat gebouw, ging aan de overkant de Auberge open. Dat was ook een zaak van Bob Nees. En daar hebben we een fantastische tijd gehad, maar daarover later. En dat zal waarschijnlijk Bob Nees en de mensen die er allemaal gewerkt hebben, voor zover die nog leven, want er zijn een aantal van dood. Daar zou een andere podcast aan gewijd worden. Nou, wij betrekken vandaag de tijd naar de Chaplin en de Pourquoi. En dan begin ik eigenlijk bij de Chaplin. De Chaplin heeft een voorgeschiedenis ten aanzien van Hans Bank. Hans Bank, zoals je weet, daar hadden we een gezamenlijk avontuur in de Beach Club, waar Ronald al het nodige over verteld heeft. Daar hebben we toen met z'n drieën gewerkt. En Hans Bank bleef toen bij de Moustache. Maar die kwam of die ging, dat weet ik niet meer precies in dat tijdsbeeld, naar André Schram. Die zat tegenover de Giraudi in de Kerkstraat. Onze leeftijdsgenoten zullen dat allemaal nog wel weten. En daar was heel vroeger Petrovic. En Petrovic was een pianobar die 's nachts ook nog open was. En dus het had al een horecabestemming, dat pand. Daarna is er een Amsterdammer ingekomen, Dolf van Arnhem, die daar min of meer een nichtenclub gemaakt had. Met rood plusje, kapjes.
Heette dat ook echt zo? Een nichtenclub?
Ik denk dat dat een soort...
Of ben ik nu erg woke?
Nou, misschien ben je wel heel erg woke. Maar nicht werd toen toch wel erg gebezigd. Net als de Willys Bar in de Zeestraat. Was ook een echte nichtenkroeg van onze blonde... Kapper.
Henny?
Nee, niet Henny. Maar die is ook al overleden. Maar daarna kocht André Schrammert. En die maakte daar een gewone dagzaak van. Of een dagavondzaak van, een bar. Daar heeft hij, omdat die zaak niet liep, heeft hij Hans Bank binnengehaald. Nou, zoals je weet van Hans Bank, met de benen buiten. Zoals in Brabant zeggen. Dat binnen no time was dat gewoon een hele drukke zaak. Maar Hans, die wilde voor zichzelf wat beginnen. En die werkte eigenlijk min of meer voor André Schrammert om die zaak uit het slop te trekken. En die begon toen de Oasebar, wat je in de vorige podcast al helemaal gehoord hebt. En ik was net onderweg naar een nieuw avontuur. Dus ik heb een gesprek met André Schrammert. En dan beginnen we bij de Chaplin. Dat is een heel leuk verhaal. Want hoe verzin je een naam in dat Zandvoort? En wij bedachten Chaplin vanwege het logo met het wandelstokje. Maar ja, dan heb je een heleboel materiaal heb je nodig. Simon van Kolm in het dorp, dat was een filmregissent uit het Gooi.
En van dergelijke. De Tros, hè?
En zijn zoon, die ken je, die gaat met Margaretha de Vries. Die hebben een huwelijk samen met die drummer van Doe Maar. Mm-hmm. René van Kolm, ja, als dat goed is. En die man die had een fantastisch archief van allemaal filmfoto's van Chaplin. Dus in de oude Chaplin bar hing helemaal vol met foto's uit de Chaplin tijd. Dus 1920, 1930-achtige foto's uit die stomme films of later. En die hadden we allemaal mooie grote zwart-wit vergrotingen gemaakt. En zo was de Chaplin versierd. In 1975 was dat. En dat was tegelijkertijd toen het casino openging. Hetzelfde jaar. Wat wij deden in de Chaplin was proberen, in het kader van de gezelligheid, proberen het de gasten naar hun zin te maken. En dat betekent ook vooral de drankjes drinken die uit het land van herkomst kwamen. Nou, waar de Oostenrijkers in het casino werken. We hadden de beroemde blackjack meisjes uit Engeland die altijd aan de gin tonic zaten en aan een speciale gin. Dus om een lang verhaal te kort te maken, alles wat die mensen dronken, dat kochten wij in. En we hadden naast onze deur hadden wij nog zo'n slijter zitten die er nu niet meer zit. Of zit hij er nog in de kerkstraat?
Nee, die zit er niet meer.
Die zit er niet meer. Maar daar kochten we dus speciale biertjes of warsteiner met het juiste glas erbij. Dus als die gasten uit het casino klaar waren met hun werk en de casinomeisjes, dan zaten die in de Chaplin bar. En wat gebeurde er? Want waar leuke dames zijn, daar komen ook leuke meneren. Dus toen men in Zandvoort hoorde dat die blackjackmeisjes daar zaten, toen kregen we natuurlijk ook weer volk. En uiteindelijk werd die zaak zo verschrikkelijk druk dat wij hadden een portier. We hadden iemand aan de deur nodig. Ja, en zo komen we natuurlijk op Wieken. Want hoe komen wij nou op een gegeven moment op het idee om in een club een vrouw aan de deur te zetten? Dat is Wieken.
Ja, dat werkte wel heel goed, denk ik. Ik ging altijd toch wel mensen weigeren en echt nooit een probleem. Jas aanpakken en mensen binnen laten.
En wie kwamen er bij jou niet in, Wieken?
Ja, een beetje brede, misschien wat bouwvakkersachtige types. Misschien echt jonge lui, weet je wel, een beetje schreven. Een beetje slecht gekleed en... die weigerde ik. Ik zeg, jongens, sorry, maar het is een besloten club. En het is nooit een probleem. Het ging allemaal weer keurig
Dat is wel een hele goede set inderdaad, om een vrouw aan de deur te zetten. Ja. En nog een charmante vrouw ook, want dat hebben we nu natuurlijk gezien op de foto's zojuist. Die we ook op Facebook gaan publiceren. Dus bij deze podcast horen nog foto's en die zijn te bekijken op Facebook. Wat zijn jouw herinneringen aan die Chaplin Bar, Wieke?
Nou, dat heb ik niet zo heel lang gewerkt, volgens mij. Maar ja, fantastisch. Gewoon hartstikke leuk. Inderdaad, de begintijd allemaal croupiers. En het eten ook tot 2 uur. 1:15 konden ze eten. Steetjes, paté op toast, allemaal dat soort dingen. En ja, het was gewoon een fantastisch leuk gezin. Leuk mensen allemaal. Het was ja, heel leuk gewerkt. Heel top gewerkt. Ja, heel leuke tijd.
En toen?
En toen, om zeg maar, de Chaplin bleek dus een goede zaak te zijn. En op een gegeven moment bloedkruip waar het niet gaan kan. Dus wij wilden eigen ondernemer worden. Dus samen met mijn toenmalige vrouw Harriet, wat ook de moeder is van mijn twee dochters, Desiree en Abigail. Hadden wij het rondgekregen om bij André Schram het bedrijf te kopen, en daar kan ik best openhartig over zijn, want het is zo lang geleden. Dat was dan voor 200.000 gulden. We hadden dat rondgemaakt en we zouden de dag daarna naar de notaris gaan om een en ander vast te leggen. En dat was het. Dus wij gingen met een opgewekt gezicht eigenlijk de nacht in, met het idee dat wij 's ochtends de...
Want jullie zaten er eigenlijk al in. Jullie exploiteerden...
Wij waren eigenlijk zeg maar min of meer uitbater. Uitbater. En André Sam was eigenaar.
Eigenaar.
Dus de omzet kwam ook bij hem. Dus op die manier. In die tijd liep er, en ik ben zijn naam, ik zou het aan Jolien moeten vragen van hoe die ook weer heet. Maar je had ook in de Stationstraat, had je 3 cafés. Dat was Caesar's Palace. Je had de Kolonel. En daarnaast had je de bar van Rode Leni.
Klinkende namen.
Rode Leni, die kwam ook uit Amsterdam. En die had een zakenvriend. Of hij nou dat, die zwarte Joodse meneer. Oh. Of hij nou René heette. Of...
Joop de Vries.
Nee.
Fred Lely.
Die is het, Fred Lely. Nou, Fred Lely, die had dus in die nacht had hij zich min of meer... voorgesteld als een horecamakelaar. En die gaat met Joop Meister aan de gang. En die koopt midden in de nacht, ergens in Zandvoort, hetzij Caesar's Palace of bij Rode Leni, voor 50.000 meer, zwart in het handje, de zaak.
Jullie zaak.
Onze zaak. Dus die ging voor 50.000 euro meer naar Joop Meister. Dat is natuurlijk op zich, wat Joop Meister betreft, is dat natuurlijk helemaal niet fout. Die krijgt die zaak, want er is niks getekend. Degene die daarin het zeg maar niet zo netjes gedaan had, dat was André Schram. Nou, om een lang verhaal kort te maken, wij konden natuurlijk geen kant meer op. Dus wij stonden daar 's ochtends. En dat is het verhaal geworden van het pourquoi. Want er kwam natuurlijk stoom uit mijn oren. En degene die me goed kennen uit die tijd, die weten als de stoom uit mijn oren komt, dan moet de Kerkstraat vrij, want dan kom ik eraan. Dus op die manier ging ik in de Kerkstraat kijken, want ik wilde dus zo dicht mogelijk naast de Chaplin iets vinden.
Je wil hem letterlijk even uitroken.
Ja, ja.
Met het stoom.
Met het stoom. Dus 3 deuren verder zit de Cannibal Bar. En de Cannibal Bar is eigendom van Delicia, oftewel meneer Wim Schoo, die niet meer leeft. En om een heel lang verhaal kort te maken, wij kopen die zaak en wij gaan daar verbouwen. Dat was natuurlijk een bruine kroeg met visnetten erin. En die toverden wij in 6 weken om, na afgekeken, was niet ons eigen idee. Maar in die tijd had je de Boston Club in Amsterdam en je had de Bels Club in Amstelveen. Dat waren pikzwarte zaken met veel spiegels, met glanzend zwart, zwarte bekleding. En dat zag er toen poepchic uit. Dus wij dachten, wij gaan een zwarte zaak daar beginnen met goud. Dus binnen zwart moket, de barkrukken, goud mohair. De bar zelf die zat, hadden we met messing betimmerd, zodat je je haar erin kon kammen. Dat was ook erg leuk, s'avonds met de bar poetsen. He, want dat betekende dat als iemand een glaasje er neerzette, dat dat natuurlijk afgaf. Weet je wel, zo. En we hadden natuurlijk allemaal viooltjes en dingetjes, toestanden. Maar goed, dat is meer zeg maar over de inrichting die we dan helemaal zwart en goud hadden gemaakt. En toen, wat gaan we weer doen? Nou, uiteraard Wieke, die volgde Spoorslag.
Ja, ik heb heel even bij Joop Meijster,
gewerkt, ja.
En toen vroeg jij ook of ik bij jou wilde komen weer. Toen heb ik vond het eigenlijk wel een beetje lullig tegenover Joop, want die was echt heel aardig voor me en heel lief. Maar ja, toen had ik toch zoiets van, ja, ik vind het wel heel leuk om weer bij Roy te gaan werken. Toen ben ik weer bij jou ook aan de deur weer begonnen.
Wat maakte het werken voor Roy zo leuk?
Een fantastische baas, ja. Altijd vrolijk en gezellig en ja, alles kon. En had ook wel zijn beperkingen, maar het ging allemaal op een hele leuke manier allemaal. Het is de leukste baas die ik gehad heb.
Dat is een mooi compliment, toch?
Ja, dank je.
Dat kan je eens afsteken. Ja. Daar moet je Wieke voor bedanken.
Ja, dat heb ik al diverse keren gedaan.
Het is leuk dat jullie hier inderdaad nog samen aan tafel zitten. Zo lang na dato. Wat was de pourquoi voor een zaak?
Pourquoi? Ja, wat was het voor zaak? Ja, dat heeft natuurlijk met het DNA te maken van degene die in dat bedrijf staat. Ik had natuurlijk mijn leerschool gehad in de Auberge en in de Pom. En als je in die tijd in Zandvoort keken, en dat heb je in de diverse podcasts ook al gehoord, waren de zaken voor elk wat wils. Dus je had een zaak, is niet generaliserend, maar voor de wat gewonere. Maar wij hadden gewoon in de Pom en Auberge heel veel mensen uit Aardenhout, Heemstede, Bloemendaal. De dames met de gin tonics, met de blauwe truitjes over hun schouder en de parelkettingjes. En dat publiek, dat kregen wij ook in de Pourquoi. Weliswaar niet zo extreem als in de Auberge en de Pom. Maar dat was ook een beetje waar we op richtten. En waar we ook, zeg maar, onze mensen voor uitzochten. Onder andere deze knappe jonge man die hierbij zit, Henk.
Ja, het is helaas geen beeldpodcast. Maar dat zit voor de luisteraars thuis is er nog iemand aangeschoven. En dat is ook een oud medewerker. En dat is Henk.
Dat is Henk. En Henk heeft eigenlijk bijna van het eerste moment met een aantal anderen nog. En ik zal vast nog wel wat vergeten en dan moet je me helpen. Ferry heeft nog met jou samengewerkt. We hebben Stef Inden, die al diverse keren gehoord heeft ook bij ons gewerkt in de loop van die 5 jaar.
Dus er werd ook gekookt?
Er werd gekookt. Wij hadden een grill en wij waren min of meer bekend om de barhapjes dan. En dat was dan de welberoemde saté, die eigenlijk ook bij Ronald vandaan kwam. En die was gewoon een gemarineerde saté met handgemaakte knoflookboter van roomboter. Dat maakte mijn ex-vrouw toen. En die maakte ook eigen paté en dat soort dingen. En dat landde eigenlijk, of dat ging eigenlijk ook door. En met, je moest altijd wat doen in de horeca in Zandvoort. Nou, dat deden wij volop. Want wij hadden Franse avonden, of we hadden Italiaanse avonden, of Spaanse avonden. Dan probeerden we helemaal zo'n thema te maken. Dan was er ook altijd live muziek bij, onder andere haar vader of Dico. Die speelde dan op de piano. Ja, dus je moest allemaal wel wat doen. Ik hoorde van Melanie, die vorige keer bij de podcast zei. Dus zei ze van, oh Roy, ben je het niet vergeten? Dat moet je echt zeggen. We hadden natuurlijk netjes publiek. Dus wij hadden op een gegeven moment op donderdagavond cocktailavond. En dan gingen de dames zich daar ook echt voor kleden. Die gingen, kan je nu niet meer voorstellen, maar die gingen in avondjurk naar de Pourquoi toe. En dan bijvoorbeeld een bruine, een zwarte, een paarse of een roze. Maakt niet uit, alle kleuren waren aanwezig. En als je barervaring hebt, of de barkeepers die hier staan, die weten dat je elk drankje kan maken. Dat deden wij ook. En dat deden we met zo'n klein likeurglaasje. Deden we dat zo bij de jurk. En dat deden we. Nou, als hij dan goed was, dan moesten ze natuurlijk betalen. Dus expres ging ik me vergissen om toch zo af en toe een dame een drankje te kunnen geven. Nou, wij deden dat in grote cocktailglazen. Sinaasappelschijf schijf eromheen. Sterretje. En er was natuurlijk weinig licht. Dus de mensen voelden zich heel speciaal.
En als ik nou de volgende week terugkwam in een andere kleur jurk, maar ik had toch nog zin in die cocktail die je de week ervoor voor me had gemaakt. Hoe gingen we dat oplossen?
Nou, dan krijg je dat natuurlijk. Natuurlijk krijg je de cocktail die je toen die week daarvoor besteld had.
En jij
had.
Kon je die nog herinneren wat je gemaakt had?
Ja, het is zeg maar het geheugen, vooral in die tijd, die was best heel goed. Heel goed. En Ja, ja, en dat bleek dus gewoon iets te zijn waardoor je mensen gekleed, en dat bedoel ik met netjes gekleed, naar de kroeg kreeg. Nou, dat wisten natuurlijk ook weer de mensen, dus die kwamen natuurlijk ook weer daarop af. Hè, in die hoedanigheid om zeg maar die cocktails te krijgen. Ja, en in een kroeg gebeurt natuurlijk van alles. Buiten dus alle live muziek die we hadden, is er één anekdote, die moest ik van Wieke vertellen. Die zegt, Wieke, Grand Prix. Jij zal het waarschijnlijk ook nog weten, Grand Prix.
Ja, Henk knikt instemmend.
Die glinstert al. Wij hebben, zoals iedere kroeg dat heeft, ook altijd, zeg maar, die bij het meubilair horen. Dus we hadden Jelle en we hadden Jelle Zijlstra, de leraar. Rob de Pachter, die er dagelijks zat. En nog een aantal mensen. En die hadden altijd het hoekje zo, waar Steffi, zeg maar, bij het klapdeurtje, daar stond de grill. Daar zaten dan die gasten. Die zaten daar biertje te drinken en we deden ook de bekende barspelletjes, dus het bluffpoker en zo, 360 gooien. Backgammon deden we de hele winter door. Nou, en als het in zomer was, nou, dan hadden we natuurlijk weer andere festiviteiten. Grand Prix, deur gaat open, we hadden een open deur en er komt iemand die schuift aan de voorkant. Voorkant was de geluidsinstallatie ook, wij draaiden achter de bar. Met gewoon op singeltjes. En waar die singeltjes pekken, deden we het zo in de spoelbak. Zo pop, 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 heen en weer. En we legden het zo nat, legden het zo op de tafel neer. En dan hoorde je die oude disco-nummers, dan hoorde je... Waardoor het water, wat er overheen liep, hoorde je...
Het was gewoon It's Raining Men van de Weather Girls, of niet?
Bijvoorbeeld. Dus, nou, en ook Wieke heeft... daar kom ik op, omdat Wieke die avond achter de draaitafel stond. En dat had natuurlijk een reden. De jongens die zitten daar op de hoek van de bar en er komt een Pool binnen. En die zegt...
Waren vrij zeldzaam in die tijd,
ja,
of niet?
Ja, die waren dus inderdaad de Russen en Polen en Oostblokkers zeldzaam.
IJzeren gordijn, ja.
Ja. Dus die komt daar binnen op een Grand Prix dag en die zegt, hadden ze wodka? En die zegt, ja natuurlijk, heb je wodka. En wij hadden de Stolginaja, want iedereen heeft een Smirnoff, maar wij hadden die Stolginaja met dat rood-witte etiket. En dat was dus echt een Russische wodka. Ja, dat is goed. Stel maar in. Nou, ik zet die fles wodka op de bar.
Oh, hij wilde ook meteen een hele fles?
Ja, natuurlijk. Hij wilde een hele fles. En hij zegt, wat is die cola daarbij? Of ijs? Nein, ik wil nur die flessen en twee glazen. Ik denk, er komt nog iemand, hè? Hij zet, pakt die fles. We hadden nog van die deukglaasjes.
Oh ja.
Van die kleine deukglaasjes die heel populair waren. Want dan kon je hand niet... Als je heel dronken was, bleef je hand eraan kleven.
Alleen dus, als je heel dronken was.
Dus die zet twee van die glazen neer. Maar dan moet je je voorstellen... Dat met zo'n hele lange bar... Dat die gasten die aan de andere kant van de bar zaten... Die denken, daar staat iets te gebeuren. Dat was ook zo, want die man die doet dus die glazen, deukglaasjes, tot aan de rand toe vol. En ik zit dat zo aan te kijken en ik ben best wel drank gewend. Dus ik pak dat glas en ik doe zo en ik zet dat glas weer neer. Dan zegt hij, nein, dat mag weer niet. Je mag dat zo in Poland, zo, und hin. Ik denk, nou ja, so be it. Dus die fles was binnen een kwartier, 20 minuten, was die fles leeg. Stel maar een nooi in. Dus hup, weer 125 gulden, 250 gulden in de kassa. En dat was natuurlijk, 's middags om 4 uur of 5 uur ongeveer, ja, zoiets. Was dat natuurlijk al een behoorlijke inkomstenbron voor een café, voor een bar. Ik zie die jongens daar op de hoek natuurlijk alweer rijkhalsend uitkijken. Maar wat gaat er gebeuren? Nou, die fles die gaat dus gewoon ook leeg. Dus in een tijd van een uur, 2 flessen wodka op. Die man, die staat op. We hebben van die grote barkrukken met die goudkleurige mohair zitjes. Hij stort achterover, valt met zijn elleboog in de stoppenkast. Dat was toen met schrootjes. Hadden we zo'n schrootjeskast. Valt daar doorheen. Rolt de deur in, rolt door de Kerkstraat en blijft bij de parfumerie Hildering voor de deur liggen. Ik sta heel triomfantelijk bij de bar en ik ga zo staan en ik ga zo met de bovenkant van mijn dijbenen gelijk zo die 10 meter lange bar tot dat klapdeurtje bij Stef. En ik zie die jongens al in de hoek kijken. Ik zeg, jongens, ik ga even weg. ging ik naar de achterkant, naar het magazijn, ben ik ongeveer in coma gevallen. Ik ben bewusteloos geraakt.
Op de diepvries, hè?
Ja, op de diepvries. Ik ging op de diepvries liggen, zo'n grote kast, want ik denk, jongens, ik ga even liggen, maar ik raakte in coma. Om een lang verhaal kort te maken, want het was natuurlijk Grand Prix en er moest van alles gebeuren. Ik ben bewusteloos geweest tot 3 uur 's nachts. Wieke ging achter de bar, die ging draaien, die ging plaatjes draaien. Anja werd als reserve neergezet bij de deur. Bij de deur, en ze hebben het allemaal met z'n allen opgekrapt. En klokslag 3 uur doe ik mijn ogen open en ik denk, waar ben ik?
De laatste ronde.
Ja, nou echt waar. Ik loop naar binnen toe. En zoals het in die tijd ging, we hadden zo'n kassa waar je dan gewoon zo met zo'n ding aan kon trekken waar zo'n rol in zat. En dan had zij keurig netjes, was de omzet. We hadden nog een perfecte omzet ook. Keurig netjes gestapeld.
Ja, want ik neem aan dat je het geld van die Pol nooit meer hebt gezien.
Die 250 euro,
ja.
Ja, nee, de Pol had cash betaald. 125 en nog een keer 125. Dus er zat al 250 euro in de kassen, mijn bijdrage. Maar de rest van de bijdrage heeft... Misschien kan jij nog wat over de avond zelf vertellen nog.
Ja, wat heel grappig was, dat op een gegeven moment komt Roy zijn ex binnen, zijn ex-vrouw binnen. En die vraagt, waar is Roy? Die denkt, ja.
Die ligt op de vriezer.
Nou, die ligt achterin op de vriezer. Op de vriezer. Nou, dus die loopt erheen. Ik zeg, maar ik denk dat hij de griep heeft. Dus ze ging even voelen aan zijn hoofd. Ja, dat is erg warm. Hij zou bekoord hebben. Laat hem maar lekker liggen. Nou ja, dat is volgens mij is toen weer weggegaan. Ja, want hij heeft het net zoals... Laat hem maar lekker liggen.
Wat een verhaal. Jolien, heb jij nog vragen over toen?
Nee.
Zijn er nog dingen die jou hebben geïntrigeerd?
Kan je nog een cocktail noemen?
Brown Sugar.
Nou, geef een
dat is bruine hazelnoten advocaat. Die hadden we zelf verzonnen. Want wij zaten iedere keer hazelnoten advocaat. Daar ging wodka in. En die vulden we op met Spa of 7-Up. De Brown Sugar. En er was natuurlijk een bekende plaat van de Rolling Stones in die tijd. Maar wij verzonnen van alles. Eén hele leuke is, Duitsers zijn gek op cocktails. Ik dacht... Ik ga zo'n tropische cocktail maken die je in het buitenland ook in kokosnoten krijgt. Zo'n beroemde. Help eens heen.
Pina colada.
Ja, de pina colada. De pina colada. Ik ben de groenteboer toe en ik haal allemaal kokosnoten. En ik haal de glaasjes bij. Ja, je gaat al lachen, hè? Glaasjes erbij. En een ijzerzaag. Want dat kan je niet met een normale zaag zagen. Een ijzerzaag. Want anders blijf je met je tanden in de kokosnoot vastzitten. En nou, in het weekend Duitsers. En Duitsers vinden het altijd leuk, hè? Er komt er zo'n stel binnen. Twee van die dames erbij. En die zien het dan voorbij komen. Ah, geef me ze ook maar zo twee van die cocktails. Nou, ik naar achteren toe. Moest ik weer helemaal naar achteren. Waar ik op... Zeg maar op de vriezer gelegen had. Dat was nu mijn zaagdoos. Dus ik ging daar die kokosnoten doorzagen. En ja hoor. En op die avond wilde iedereen die kringen allemaal aan die pina colada's. En dan wilde er ook een vork bij, want ze wilden het kokos eruit eten. Want ik denk, nou als ze nou gewoon nog zo laten, kan ik ze hergebruiken. Maar daar was geen kans voor, want ze verraten de kokos eruit. Dus... Dat was vreselijk. Dat was vreselijk. De hele avond cocktails aan het maken. En een schootje met je hand langs de knokkels. Met je knokkels langs de stenen. Nou, dan kwam hij weer gewond thuis. Ik zeg, nou, dat gaan we ook niet meer doen, hè. Dus we gingen niet meer die cocktails met kokosnoten maken.
Wie heeft Roy voor jou wel eens een cocktail gemaakt?
Nee, ik dronk nooit cocktails.
Nee? Nee. Wat dronk jij in die tijd?
Champagne, hè. Champagne dronk je vaak.
Wat ook wel heel leuk was, dat vergeet je denk ik, dat we een hele beroemdheid elke week hadden in de boekwacht.
Ja,
wij hadden Arthur Olivier.
Arthur Olivier.
Die helaas overleden.
Heer Olivier.
Heer Olivier.
Oh, de oplichter, de meesteroplichter.
De meesteroplichter, ja. Die kwam dus...
De tapijt oprollen. Ja.
Waar kwam die van? Die in Zandvoort, toch?
Nieuw-Vennep.
Oh, Nieuw-Vennep.
Ja. Nieuw-Vennep.
En wat dronk die dan?
Champagne.
Ik stond aan de deur.
Nee, die dronk champagne. En hij kwam altijd met vrouwelijk gezelschap binnen. Dus een van de keren kwam hij uit het casino. En dan had hij een hele lelijke, opvallende Rolls Royce. Paars met roze. En die kon je toen nog beneden bij het Kerkplein, kon je die nog parkeren, want er waren daar nog parkeerplaatsjes. En dan zette hij hem daar beneden neer. En je kon trouwens in de kerkstad zelf ook parkeren, maar hij wilde hem niet voor de deur zetten. Dus hij liep dan naar het casino. En dan was hij met twee Duitse dames. Was hij daar en dan kwam hij terug en dan nam hij twee Duitse dames mee. En dan zat hij aan roze champagne. Ook minstens twee flessen. Weet je wel, dat was wel altijd ook weer een klant van een paar honderd euro.
En heel goed aan de deur.
Heel goed aan de deur.
Heel goed aan de deur. Maar het had ook leuke verhalen en had ook een lading Duponts, was het toch? Weet je dat nog?
Nee, daar heb ik geen actieve herinnering aan.
Wat is een
aansteker?
Oh, de aansteker. De bekende gouden wezens. Ja, ik ben er een van Lissenberg, maar dat weet ik dan weer niet.
Maar het was een hele aardige man, absoluut.
Ja. Ja, en verder, maar dat heb je waarschijnlijk wel begrepen, moest ik ook van Wieke zeggen. Want ze zegt, je gaat dan ook nog wel even het item Lin meedoeken doen, hè? Henk begint ook te lachen. Ik zeg maar, ik verdien niet de beker, maar in de tijd zeg maar, tussen 1970 en 1980 was ik getrouwd. Maar de verleidingen waren in Zandvoort zo groot dat ik ze eigenlijk niet meer geteld heb. Dat is,
was jij zo'n boefje?
Ik was ongeveer de ergste boef van Zandvoort. Maar Wieke, heel net meisje, toen al en nu nog, die was eigenlijk het enige nette meisje. Maar Henk deed dat trouwens ook. Dan, ik had natuurlijk mijn eigen bedrijf. En dan ging ik weer plaatjes opzetten. Midden in de nacht van Exile, I Kiss You All Over Now. En dan zaten zij alweer te kijken van, oh, dat zal die wel zijn die er op de hoek daar blijft zitten. En toen was het dus na drieën. Dan was het dus raak. Dus iedereen ging weg. Zij gingen weg. En dan had Wieke de gewoonte om een grote stapel linmeidoeken neer te gooien. En die flikkert ze neer. En ze zegt, fijne avond. Hou door en bedankt.
Tissues waren niet genoeg.
Nee. Nou ja, dat ging ook nergens over. Maar dat waren dan anekdotes. Ja. Ook dat gebeurt.
Ja, Mieke, vertel het zelf maar.
Nou, er waren ook natuurlijk heel veel vaste klanten. En er was één vaste klant bij. Ik weet niet of de naam kon noemen.
Ja, Martin Bach. Ik vind het niet erg.
Ja, dat mag wel. Ja, Martin Bos.
Martin Bos met Pim, die kwam altijd. Nou, ook een moesje. En die maakte wel eens een probleem mee in de zaak. Onder andere, toen zat hij bij de open haard. En toen gooide hij daar een aansteekding. Nou, dat ontploft een heleboel paniek, narigheid. Maar dat brooit tegen mij. Van, paniek, hij gaat een maand, komt hij niet meer naar binnen. Je weigert hem maar, hij komt er een maand, hij heeft een straf, hij komt er niet in. Nou ja hoor, volgende dag, Martin aan de deur. Ik zeg, nou Martin, sorry, ik zeg, maar je mag niet naar binnen. Hij zegt, waarom niet? Nou, je bent met die aansteker bezig geweest. En dat gaat dus, maar hij ging keurig weg. Dat was een enkel probleem. En toen probeerde hij toch wel een paar keer in die maand, weet je, om toch binnen te komen. Ik zei, nee, de maand is nog niet voorbij. Mag niet binnenlaten. Geen enkel probleem.
Nee, dat klopt.
En het was geen makkelijke jongen. Absoluut niet.
Nee, die heeft wat mensen de stuipen op het lijf gejaagd. Oh ja. Zandvoort, jawel.
Of hij zat hij weer op het bureau, had hij een wonderboekje gepikt met bekeuringen. Weet je wat je toch, die wonderboekjes. En ging de hele kerk, zat allemaal van die bonnen uitdelen zelf.
Geweldig. Had ook hele leuke dingen. Ja.
Dat is wel heel grappig. Ja.
Handhaving zou trots op hem zijn geweest.
Ja, maar dat is kort.
Hoe lang heeft de Pokwa bestaan?
Vijf jaar. En ook dat is wel weer een verhaal. Want bij de verkoop zat er weer in de kleine lettertjes, wat altijd natuurlijk zo in Zandvoort was, dat Rien Huis in het Veld uit Amsterdam wilde die zaak kopen. En dat heeft Wim Schoo van Delicia, die zijn daar toen niet uitgekomen met dat verhaal. Waardoor het eigenlijk daarna weer door hunzelf geëxporteerd. Dus ik ben eigenlijk gewoon weggegaan.
Waarom?
Vijf jaar mijn scheiding. Want in diezelfde Pourquoi, zeg maar het één na laatste jaar, toen ik 29 of 30 was ongeveer, kwam ik in een scheidingsperiode terecht. En toen kwam er een, wat natuurlijk altijd gebruikt, gebeurd. Een Duitse mevrouw uit Sprokheuvel, die kwam in de zaak. En toen heb ik mijn zaak overgedaan voor goedwil. En ben een jaar naar Duitsland gegaan. Met die mevrouw, desbetreffende mevrouw. Maar uiteindelijk heeft het me heel kort geduurd, want ik ging weer terug naar mijn kinderen enzovoort. Maar dat was de reden waarom ik bij de Pourquoi wegging in die 5 jaar.
En wat ben jij toen gaan doen, Wieke?
Na de Pourquoi?
Ja?
Hele tijd helemaal niks. Ik ging samenwonen en dat heb ik volgens mij heb ik niet veel meer gedaan.
Dat klinkt ook weer zo depressief.
Ja, ik heb wel een 84. Nee, ik heb nog in de Bergerie een paar maanden gewerkt, in een restaurantje. Hier.
En waar was dat?
Wat nu de Bergerie van Eldert met die snor. Wat zit daar nu in? Die toko.
Volgens mij die mooie bloemenzaak. Dacht ik.
Nee, daarvoor nog. Daarvoor nog.
Is daarvoor nog?
Ja, je hebt de...
Oh ja, natuurlijk. Naast vier. Daar heeft Café Karing in gezeten.
Ja, daarvoor. En nog daarvoor was het de Bergerie.
Bergerie.
En helemaal daarvoor was er nog die Singet vandaan.
Die Singet, ja.
Heel klein eten dingetje. Heel gezellig. Ja, naar Smit.
Ja, daar. Ja.
Daar heb ik nog even gewerkt. En ik heb bij Wil van Zelst heb ik even... Ik denk 3 weken gewerkt. Die had een restaurantje. Ja, die had
Piero.
Ook in de Haltestraat. Dat
zijn nu appartementen.
Aan het eind. Ja. Ja. Maar die besloot om de fooi, die was dus niet voor ons, maar dat was allemaal voor hem. Alles, alle fooi.
Wilde zelf kikker, hè?
Ja. En daar was ik het eigenlijk al niet mee eens, maar ja, ik bleef toch nog even werken. En toen besloot hij om een bordje op de deur te doen, verboden voor Duitsers. En toen had ze iets, nu ga je toch wel heel ver. Ik heb gezegd, de groeten.
Kwam die daarmee weg?
Ja, blijkbaar. Ja.
Ongelooflijk.
Het heeft recht op, ik weet niet hoe lang het op is, maar toch nog wel een tijdje, ja.
Ja, je mag het denken, je mag je deurbeleid erop aanpassen, maar een bordje, dat gaat wel heel erg.
En dan in het Riesendorp, ja, dat is heel bijzonder.
Oei.
Dat deurbeleid, dat wist wat in Zandvoort, hè?
Ja, ja. Met toeristen en Duitsers. En wat ik wel deed als ik aan de deur stond, dan... Kijk, de Duitsers waren toen niet gewend om iets te geven als ze weggingen. Ik denk, ja, dan sta ik lekker voor niks, dat gaan we niet doen. Dus ik vroeg iedereen, als ze dan binnenkwamen, ik zeg, het is de gewoonte hier om een gulden entree te betalen. Dus zo kom ik ook een beetje aan mijn geld.
Wat vind jij op zo'n avond als gastvrouw? Laat het gastvrouw, portier klinkt zo ruig.
Nou, met de Grand Prix, dat was natuurlijk big business. Dat was 400 op een avond. Maar dat was toen natuurlijk een heleboel geld. Ja, gemiddeld toch wel een euro, denk ik. 100.
1000 euro in het weekend altijd.
In het weekend,
zelfs,
ja.
Ja, in het weekend al.
Ja. Ja, en een beetje door de week, zodat ik denk...
Door de week moest je het hebben van de gekken die uit het casino kwamen. Want die gaven vaak briefjes.
Ja.
En we kregen een tientje of 25.
Ja, dat was heel goed verdienen. Ja.
Maar jullie waren de hele week open?
Volgens mij min 1 dag.
Ik weet het niet meer.
Weet het niet? Ja, we waren 7 dagen open.
Ja?
We waren 7 dagen open. Alleen ik was er dan, de maandag was ik er dan niet. En dan was het Henk of Ferry of wie dan ook die het dan deden. Alwin heeft ook nog gewerkt, ja. Ja.
En jij kwam terug uit Duitsland. Waar ben je toen terechtgekomen, Roy?
Ja, dat is dan weliswaar natuurlijk geen Zandvoort meer. Dus dat gaat niet meer over het barboek. Dus dat zal ik
Als we het heel snel bespreken, dan mag het.
Dat zal ik dan even in een nutshell doen. Want het heeft ook weer een horecalink. Er zijn trouwens nog 2 kleine dingetjes over de Pourquoi die ik dan nog even... Eén is deze daarvan. Wij hadden in de Pourquoi hadden wij een gast, Han van Wort. Voor velen nog wel bekend. Hij had een heel plezierig gezicht. Een beetje, allemaal krullen. Een beetje een gekkenhuis. Die heeft ook nog een tijdje bij ons gewerkt. Maar die kwam, let wel, bij de Gouden Gids vandaan. En Han van Wort was nogal een bluffertje. Dus die zat echt zo met zo zijn handen, zo zijn duimen in zijn broek. En die zei zo dan, wat verdien je dan zo in zo'n horecabedrijf? Nou, dat liet hem natuurlijk altijd maar in het midden. En toen zei hij zegt, ik verdien gewoon een tonnetje bij de Gouden Gids. En dan zat ik hem kom echt zo aankijken. Hè. Dan keek ik van top tot teen, zo naar boven aan. Ik zeg, jij? Ja, zegt hij, ik. Ik zeg, oké, Dus ik kwam terug uit Duitsland. En in die tijd waren de gouden gidsen, kreeg je die thuis. En ik weet niet of iedereen dit verhaal precies kent, maar maakt ook niet zo uit. Maar in de gouden gids staat een colofoon, Lauwe Kronenburg, met een telefoon. Ik pak die telefoon en ik vraag naar personeelszaken. En ik krijg in Amstelveen personeelszaken aan de telefoon. En ik zeg van, ik zou graag een interview willen. En toen zeiden ze, waarom? Ik zeg, nou, ik zeg Han van Woord uit Zandvoort, het is natuurlijk een salesorganisatie, die verdient bij jullie 100.000 gulden. Ik zeg, en als hij dat kan, kan ik dat ook? Dus die zegt, nou komt u maar vanmiddag.
Oh, een sollicitatiegesprek. Ja. Ik dacht je was journalist geworden.
Nee, gewoon sales. Ja. In de sales. Dus ik kwam bij de Laan van Kronenburg in Amstelveen. Flatgebouw, hup, naar boven toe. 3 man doorgezaagd. En aan het eind van de middag zeiden ze, nou we gaan u in opleiding sturen. Maar ik kwam uit Duitsland. En ik had nog een Porsche uit Duitsland. Met een rode met een wit nummerbord. Dus toen zeiden ze dat het niet zo handig was als ik langs de weg ging met een Duitse Porsche. Dus ik weer Duitsland opbellen. Ik zeg van, her Hupplepup, weet ik veel wat, ergens in Oberhausen. Ik zeg, kan ik maar die auto terugbrengen? Ja, ze zegt hij, ja, kom eens maar in. 7000 euro minder of 7000 D-mark minder. Nou, ik die auto daar neergezet, geld in mijn zak gestopt, terug naar mijn opleiding in Nederland. En toen moest ik natuurlijk een auto kopen. Dus toen heb ik een hele nette Saab Turbo gekocht. Pikzwart met zwart getinde ramen. Kon je niks aan zien. Dat was gewoon een hele mooie auto waar je niet de poenerigheid van afstraalt. Zo. Dus, en toen begon het avontuur bij de Gouden Gids. En vanaf dag 1, wat ik nooit wist, dacht ik dat of je nou een fles wijn verkoopt of een advertentie, is gewoon hetzelfde. Je moet jezelf meenemen en als je dan vrolijk bent, net als in de zaak, krijg je klanten. Dus in no time kreeg ik door dat ik dat 10 jaar eerder had moeten doen. Dus ik ging eigenlijk in de uitgeverij, wat ik tot de dag van vandaag nog doe. En ik geef dus nu nog Laurens uit Haarlem heb ik uitgegeven.
Het blad, ja.
Ja, het blad bestaat al 35 jaar en inmiddels de 4e eigenaar, maar het bestaat nog steeds. En we zijn nu ben uiteraard ook nog 7 jaar in Spanje geweest. En toen we terugkwamen, hebben we een magazine wat we ook in Spanje hebben opgestart, ook weer opgestart in Nederland. En daar gaan we nu deze maand januari mee beginnen in Haarlem, Den Haag en Rotterdam. En Spanje loopt gewoon door aan de Costa Blanca en Costa del Sol. En dat is dus mijn vak dan, uitgeven. En ook 1 leuke anekdote over de Pourquoi. Over Bertus en Ben.
Ja, dat wil jij mij vertellen.
In de jaren 76, 77 tot 78 gooiden ze de Kerkstraat open, want de riolering moest vervangen worden. Toen heeft daar ongeveer een jaar of 3/4 jaar de hele Kerkstraat vol met planken gelegen. Maar onder die Kerkstraat wonen beesten, ratten. Ja. En die gingen er dus gewoon overal vandoor en die liepen dus overal bij iedereen in het horecabedrijf liepen die de tent binnen. En die waren zo verschrikkelijk erg, die ratten, dat wij gingen op een gegeven moment 3 uur. Ze wisten de tijd, hè? 3 uur. Gingen wij zitten.
Sliepen over de dansvloer, hè?
En dan hoorden ze zo trappelen, zo over de bar lopen. En daar waren ze zo, hè? Zo ongeveer. Laten we zeggen 10 centimeter met een staartje eraan. Maar op een gegeven moment verschijnt Ben. En je had toen in die tijd had je zo'n film van een jongen die een rat had, die Ben heette.
Oh ja, van een Michael Jackson nummer.
Ja. En die had een staart, die was zo dik als mijn duim. En dat liep dus gewoon een volwassen kat, groter als een kat, liep gewoon zo over die bar te trappelen. En die zat me gewoon zo aan te kijken. En ik denk, nou dit wordt nu even, dat wordt nu even wat. Wij overal vallen neerzetten. We hoorden ze ook achter elkaar door klap, hoorden we de ding weer, eentje erin. Toen zei iemand, die zei toen tegen me van, je moet hem vangen, levend. Ik zeg, ja en dan? Dan moet je hem in de spiritus gooien. Ja, je moet je handschoen aantrekken. Ja. En je moet hem met een waterpomptang aan de staart pakken. In de fik steken. Hij zegt, en dan zijn ze weg. Ik heb het gedaan. Ik heb dus 1 zo'n rat gevangen. Met een waterpomptang heb ik dat spiritus overheen gegooid. En in de fik gestoken. Maar ratten waren niet weg hoor. Waren niet weg, want Ben was er nog. Uiteindelijk heb ik een kat vanuit Haarlem meegenomen. Een pers. En die had hem binnen een week gevierd.
Alles moest wel chic, hè? Dat ja. Ik hoor het al.
Ja, precies.
Pers.
Gekkie.
Geen lakjeskat.
Geen lakjeskat.
Bij het zwarte lak.
Mooi. En die had dus binnen een week had hij hem te pakken. En die had hem in het steegje gefileerd. En dus toen waren we van ons rattenprobleem af.
En ook van jullie gasten, of dat niet? Kwamen die nog steeds?
Nou, die kwamen hebben het gelukkig nooit gemerkt.
Die waren daar niet van op de hoogte, gelukkig. En dat had niets te maken met de IVR, want alles ging niet goed keurig. En dat deed het op een gegeven moment, want we merkten pas, deed de ijsblokjes misschien het niet. Want ze knagen alle elektrische
leidingen door.
Ja, ik zat achter de bar.
En stampelen.
Mensen allemaal aan de bar. En ik zeg tegen Roy, ik schop hem aan. Ik zeg, Bertus loopt nu over de dansvloer. Kijk dan, Roy, kijk dan. Maar die mensen hebben niks van de gaten. Je ziet ze zo lopen.
Oh, gee. Nou ja, één voordeel. Waar de ratten zijn, zijn er geen muizen. Dus dat scheelde weer. Weer de rattenplaag van Zandvoort. En toen de Kerkstraat weer dicht ging, gingen de ratten ook weer naar beneden.
Ja, toen waren ze... Dan gingen ze weer in een normale overnachtingsplekje.
In een normale habitat. Wat een naar verhaal. Bah. maar wel een uniek verhaal. Ik wil toch nog even naar Henk. Want Oh, hij kijkt heel verschrikt. Ik dacht van ja, je komt hier niet zomaar aanschuiven. Want het was een heel lang weerzien. Henk, welkom.
Dankjewel.
Zijn Roy en Wieke nog iets vergeten te vertellen? En hoe lang heb je Sal niet gezien?
Nee. Nou, hoe lang heb ik Sal niet gezien?
Ik denk 30 jaar.
Ik denk Wieke, dik 20 jaar. En de heer Dijs, niet zo lang geleden nog in Spanje. Dus nee, dat valt wel mee. Maar Wieke inderdaad een hele tijd niet meer gezien.
Want wat waren jouw verdiensten bij de Pourquoi?
Ik ben eigenlijk, als ik je zo maar zeggen...
En sorry Ronald, dat je zo voor de leeuwen gooit, hoor.
Sorry. Dankzij Ronald ben ik in de horeca terechtgekomen. Pardon, horeca. Ik heb bij hem gewerkt. En daar kwam ik op een gegeven moment Wieke tegen. En Wieke kwam voor me wel aardig. En die was toen net begonnen bij de Pourquoi. En die heeft toen eigenlijk, een soort van een verkoopverhaal gehouden en dergelijke. En toen heeft op een gegeven moment Roy mij gevraagd. Hij zei van, wil je bij de Pourquoi komen werken? Eerst heel lief aan hem gevraagd natuurlijk of het mocht.
Aan hem mocht. Is Ronald, ja.
En het mocht. En zo ben ik eigenlijk achter de bar terechtgekomen. En alles wat je allemaal van Roy hebt gehoord of wat dan ook, dat is waar. We hebben het allemaal meegemaakt. Been there, seen that, done that.
Been there, done that, got the t-shirt. Ja. En waar ben je terechtgekomen? Wat doe je nu?
Uiteindelijk, via mijn broer, want die was ook al bekend bij dezegene, die zat in de reclame. En die begon toen een studio hier in Zandvoort. En daar ben ik toen gaan werken. En vanuit zijn studiootje ben ik verder gegaan in de reclame. En ik heb mijn hele leven in de reclame gezeten daarna. Nooit meer een bar aangeraakt aan de andere kant. Wel aan de klantenkant, laat ik het zo zeggen. Maar niet meer erachter.
Ja, dus, ik heb zelf ook in de horeca gewerkt. Ben je het met me eens als het wel, ondanks dat je er niet je carrière van hebt gemaakt, dat het wel je leven heeft verrijkt?
Absoluut, absoluut, absoluut zeker. Ik heb, laat ik het zo zeggen van, hoe moet je dat zeggen? Als je ergens een soort van, de homogeniteit kan vinden tussen mensen en dergelijke, dan is het echt van de persoon die achter de bar staat naar de mensen die aan de andere kant van de bar zitten. En als je daar op een gegeven moment een contact mee krijgt of wat dan ook, dat is niet te beschrijven. Dat is eenmaal, dat zit daar en dat blijft daar.
Ja, ze zeggen wel eens een goede barman is een halve psycholoog.
Ja, precies. En bij ons was het ook inderdaad zoiets. Van Pourquoi was het ook van, mensen kwamen voor mijn gevoel altijd voor ons. En wij zorgden ervoor dat ze nog een keertje terugkwamen. En nog een keer. Het was het huiskamergevoel. Gewoon thuiskomen. Weet je wel. En we kenden ook iedereen. Wisten ook altijd wat ze wilden hebben, hoefden ze nooit te vragen, stond er gewoon, ja, en daar moest je ook voor zorgen. Maar dat was ook een eis van Roy, zeg van, weten wie je tegenover je hebt, weten wie het is, weet wat die ding, weet wat die eet. Hij hoeft het niet te vragen. Je kijkt naar zijn ogen en je zorgt dat het er staat. Ja. En daar heb ik het geleerd. Ja. Dat is echt zo.
En woon je nog in Zandvoort?
Nee, ik kom uit Den Haag.
Helemaal uit Den Haag.
En ik ben op een gegeven moment naar Den Haag gegaan. En daar zit ik al pak een beetje dikke 32 jaar.
Nou, dan vind ik het extra bijzonder dat je voor deze podcast speciaal naar het noordelijke Zandvoort bent afgereisd. Wieke krijgt hier een dikke, dikke knuffel. Inmiddels gedrieën hartelijk danken voor jullie verhalen en toelichtingen. En dat jullie ons en de luisteraar weer mee hebben genomen naar toen. En Jolien, ik wil jou ook heel hartelijk bedanken dat jij mijn support bent geweest vanavond. Ik wil de luisteraars hartelijk bedanken voor het luisteren. En we gaan weer vrolijk op naar een volgende podcast. En wie dat wordt, dat verklap ik nog even niet.
En wij ook, Sandra, heel erg enorm bedankt voor je uitnodiging, je werk en je energie die je erin gestopt hebt. Dank je.
Nou, heel graag gedaan.
Ik ben het helemaal met Roy eens.
Dank jullie wel.
Je luisterde naar Het Barboek, een productie van de Zandvoort Podcast. Meer informatie over dit programma en toekomstige uitzendingen vind je op www.dezandvoortpodcast.nl en op Facebook onder Barboek Zandvoort.